Bijbel is eigenlijk vrij simpel. De Bijbel is vrij makkelijk te begrijpen. Dat zei Søren Kierkegaard, een Deense theoloog en filosoof uit de 19e eeuw. Hij zei er nog wat bij, ik ga hem niet helemaal citeren. Hij zei, de Bijbel is vrij gemakkelijk te begrijpen, maar wij christenen zijn een stelletje frauderende zwendelaars. We doen alsof we niet in staat zijn het te begrijpen, omdat we beseffen dat zodra we het begrijpen, we ook verplicht zijn om ernaar te handelen. Nou, dat is altijd leuk, hè? Even zo'n prikkelende stelling aan het begin. Is dat nou zo? Is de Bijbel makkelijk te begrijpen of juist moeilijk te begrijpen? Heeft Kierkegaard gelijk? Of hebben we gelijk als we zeggen dat de Bijbel eigenlijk best wel moeilijk is? Nou, afhankelijk van waar jij staat ten opzichte van de Bijbel, gaat deze dienst en gaat deze verkondiging jou helpen om te groeien in liefde en in ontzag voor de Bijbel. Groeien in begrip ook. En het gaat je helpen om meer te verlangen naar de God van die Bijbel. Je krijgt daarvoor vier handvatten en die gaan we vinden in Lucas 24, de versen 44 tot en met 49. En samen vormen die vier handvatten het thema Leef in de Bijbel. En Jezus zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Nou, we zijn er even zomaar middenin gevallen in deze geschiedenis. Waar zitten we? We zitten nog steeds op de opstandingszondag. Ik heb op 19 en 26 april het met jullie gehad over ontmoetingen met Jezus. En ook vandaag gaan we zo'n ontmoeting zien en daarmee sluit ik die serie af. Het is eventjes onderbroken geweest door mijn verplichte thuisquarantaine, waar we gelukkig, mijn vrouw en ik, gezond uit zijn gekomen. Daar zijn we dankbaar voor. Dankbaar ook voor jullie gebeden en voor de mailtjes, de appjes en zelfs de bloemen. Hartstikke fijn, dankjewel daarvoor. Vandaag dus het laatste deel in de serie Ontmoetingen met Jezus. Nou, als je hier kijkt in Lucas 24, vorige twee keren ging het over Johannes 20, dan zie je dat Jezus allerlei mensen opzoekt, leerlingen van hem. En dat hij ze ook moet overtuigen, want ze hebben allemaal geen idee dat hij is opgestaan uit de dood. En eerlijk gezegd geloven ze het ook niet. Het geloof daarin moet echt doorbreken. Maar Jezus die helpt hen een handje. En dan zie je dat hij hier in Lucas 24 zijn discipelen opzoekt terwijl ze met elkaar zitten op de avond van de eerste dag, de opstandingsdag van Jezus. Even daarvoor heeft hij een ontmoeting gehad met twee mensen die op weg waren, twee van zijn leerlingen van Jeruzalem naar het plaatsje Emmaus. Dat hele stuk hebben wij nu niet gelezen, maar ik ga daar wel een paar keer op teruggrijpen. Maar dat kun je misschien thuis een keertje lezen. Dat staat ook in Lucas 24. Goed, leef in de Bijbel. Dat is dus het thema van morgen. Leef in de Bijbel. Hoe doe je dat? Hoe leef je nou in de Bijbel? Nou, dan is het handig als je je Bijbel erbij pakt, want daar gaan we echt een paar keer eventjes in bladeren. Eerste handvat dat je krijgt is ontdek het grote verhaal van de Bijbel. Ontdek het grote verhaal van de Bijbel. Er is namelijk een doorlopende lijn in de Bijbel. En op het moment dat je die ontdekt en steeds opnieuw ontdekt in al die verhalen, in al die geschiedenissen, dan groeit je verstaan van de Bijbel, maar ook je ontzag voor de Bijbel. Dan valt het op dat in vers 44 Jezus de uitdrukking gebruikt, de wet van Mozes, de profeten en de psalmen. Nou, die moet ik even uitleggen, denk ik. Dat staat voor de hele Joodse Bijbel, als ik hem zo mag noemen. Dus de wet van Mozes, de profeten en de psalmen. Dan heb je het dus over het woord van God zoals dat op dat moment al bekend was. Nog zonder ons, wat wij dan noemen, Nieuwe Testament. En als Jezus dus zegt van, weten jullie dan niet, dat zei hij ook tegen die Emmausgangers, weten jullie dan niet dat alles wat daar staat, dat dat over mij ging en dat dat vervuld moest worden? Ja, dan zegt hij dat niet als een hard verwijt, maar dan zegt hij dat juist omdat hij hen iets wil laten zien. En hij gaat hen dat uitleggen. Zoals hij naast die twee mannen wandelt op weg naar Emmaus en hen uitlegt aan de hand van de Bijbel waar het over hem gaat, zo doet hij dat nu ook heel in het kort. En dan kun je natuurlijk denken aan allerlei dingen die over Jezus aangekondigd zijn. Details zelfs, hè, die je bijvoorbeeld in de psalmen vindt. Over de manier waarop hij zou sterven. Over de misdadigers die links en rechts van hem gekruisigd waren. Zo zijn er allerlei details te vinden in de Bijbel. En dat is waardevol. Dat daarmee ook de betrouwbaarheid van de Bijbel extra naar voren komt. Maar het is nog niet eens alles. Het gaat erom dat er een verhaallijn in die Bijbel zit die in zijn geheel naar Jezus verwijst. En dan gaat het over de verhaallijn van schepping naar de val van die schepping en naar de herschepping. Jezus noemt hier Mozes, hij noemt de profeten en de psalmen. Nou, als je gaat kijken naar Mozes, dan moet je vooral voor ogen houden dat Mozes het volk Israël namens God uit Egypte bevrijd heeft. En met name dat verhaal, dat wijst vooruit naar Jezus. Naar Jezus die ons bevrijdt uit onze slavernij. Want slavernij, en ik maak even hele grote stappen nu, slavernij van de zonde, dat is net zo erg als gewone slavernij. Je komt er niet vanaf zonder dat je bevrijd wordt. Dus dat hele verhaal van die uittocht uit Egypte, die bevrijding, wat gevierd wordt in het Pascha, het Joodse Pascha, dat wijst al vooruit naar Jezus. Ik heb in een van de vorige preken gezegd, die ontmoeting van Maria uit Magdala met Jezus, dan denkt ze dat het de tuinman is. Nou, daar zit ook weer die parallel in. De eerste Adam in de tuin, in de Hof van Eden, en de tweede Adam, Jezus, die tuin, de schepping, gaat herscheppen. En zo zijn er dus allerlei parallellen te trekken. Jozua, die staat in de Joodse Bijbel als eerste genoemd bij de profeten. Jozua staat aan de grens van het beloofde land. En op het moment dat Jezus opstaat uit de dood, dan is hij ook Jozua, die aan de grens van het beloofde land staat, dat hij ons gaat geven. Zie je, dus er loopt een grote lijn door de Bijbel, van schepping naar herschepping. En al die verhalen, al die geschiedenissen, die wijzen allemaal op een bepaalde manier vooruit naar wat Jezus is komen doen. En als je dat gaat zien, dan gaat je ontzag en je liefde voor dat woord toenemen. Dus dat is de eerste. Ontdek het grote verhaal van de Bijbel. De tweede is, ontdek en besef dat het in al die verhalen om Jezus gaat. Al die verhalen wijzen vooruit naar Jezus. Spurgeon, een andere 19e eeuwse geloofsheld, zo noem ik hem toch wel, die zei daar eens over van elke bladzij, elke tekst gaat over Jezus. En als hij dan mensen trainde die net als hij gingen preken, dan zei hij van als je met je tekst en je verklaring en je uitleg daarvan niet bij Jezus uitkomt, dan heb je nog niet goed genoeg gezocht. Dan heb je het nog niet goed genoeg begrepen. Elke tekst moet over Jezus gaan. Nou, dat gaat me misschien net iets te ver, want dan kom je wel in een bepaald keurslijf. Maar in wezen zijn boodschap onderschrijf ik wel. Die hele Bijbel, dat hele Oude Testament, dat wijst vooruit naar Jezus. En dat is dus precies wat Jezus doet. Als hij met die Emmausgangers loopt, dan vertelt hij hen, kijk nou wat er staat. Kijk nou wat er staat in de wet van Mozes, in de psalmen, in de profeten. En hier zegt hij het weer tegen zijn leerlingen. Hebben jullie dan niet in de gaten dat het over mij gaat? Het gaat dus om Jezus. Jezus is zelf de inspirator van de Bijbel. Johannes, die het evangelie geschreven heeft en ook een paar brieven, die noemt hem ook de Logos. Hij is het woord van God. Hij is het woord van God dat er altijd al was, vanaf het begin. En hij zegt dat woord, dat is vlees geworden, dat heeft onder ons gewoond. Zo heeft hij dus als mens onder ons gewoond, maar hij heeft ons ook zijn woord gegeven. En hij is zelf dat woord. Dus op een manier die we niet kunnen begrijpen, zit Jezus helemaal in dat woord? Woont hij helemaal in dat woord? En door hem gaat dat woord ook leven. Als je van een afstand naar dat woord kijkt, dan kun je er van alles van vinden. Maar als je Jezus ontdekt in dat woord, dan gaat het leven. Dan gaat elke bladzij tot leven komen voor je. Dus Jezus is al te zien in Mozes, in Jozua, in David, in Salomo, in al die mensen die ons voor zijn gegaan. Jezus woont als het ware in het woord. En de hele schepping, de hele kosmos draait om hem. Nou, als je daar meer over wil lezen, dan raad ik je aan om Colossenzen 1 te lezen. Ook zo'n brief van Paulus waar Jan het over had in het kindermoment. Prachtig hoofdstuk. Efeziërs 1, ook een brief van Paulus. Twee hoofdstukken die je op een ontzettend indrukwekkende manier laten zien hoe centraal Jezus is in de hele kosmos, in de kerk en in de Bijbel. Dus dat is het eerste en het tweede. Ontdek het grote verhaal van de Bijbel en ontdek dat het allemaal draait om Jezus. En het derde is, laat je ogen openen door Jezus. Het valt heel erg op als je dit hoofdstuk 24 bekijkt in de oorspronkelijke taal. Dan wordt daar 3 keer het woord ogen, of het woord openen moet ik zeggen, gebruikt. 3 keer opent Jezus iets. De eerste keer opent hij ogen. Dan gaat het om die Emmausgangers. De tweede keer, dus de eerste keer is vers 31, tweede keer vers 32. Dan opent hij de schriften, de Bijbel. En de derde keer, en dat is vers 45 als ik het goed zeg, daar opent hij hun verstand. Nou, eigenlijk gaat het alle 3 die keren om hetzelfde. Jezus moet iets doen aan ons, zodat wij het gaan begrijpen. Zodat wij ook gaan zien dat het in die Bijbel om Jezus gaat. Je kunt er dus naar lezen en er gewoon helemaal niets van begrijpen. En het misschien toch wel mooi vinden, maar niet zien dat het om Jezus gaat. Ergens onderweg moet Jezus jouw ogen openen om te zien dat het om hem gaat. En dat is wat hij doet met zijn leerlingen op die eerste opstandingsdag en de dagen daarna. Hij laat ze zien, al die 40 dagen tot aan zijn hemelvaart, waar het nou echt om ging. Hij laat ze al die dingen zien die ze voor een deel nog niet begrepen toen hij 3 jaar met hen rondwandelde op aarde. Hij opent hun ogen, hij opent hun verstand en daardoor gaat dat woord van God open. Dat heeft niks met domheid te maken. Hè? Het is niet zo dat als je dit niet snapt dat je dom bent. Nee, het heeft te maken met wat de Bijbel noemt een geestelijke blindheid. En de enige die je daarvan af kan helpen, dat is Jezus door zijn Heilige Geest. Hij moet jouw ogen openen, zodat je echt gaat zien waar het om gaat. En daar kun je om bidden. Je kunt dat vragen aan God. Of hij je die ogen wil openen. En ik garandeer je, als dat gebeurt, dan gebeurt er iets in jouw hart. Dan ervaar je wat die Emmausgangers ervaarden. Toen Jezus inmiddels weer vertrokken was, zeiden ze tegen elkaar, ja, apart hè, toen hij vanmiddag met ons wandelde, toen voelden we zo'n brandend gevoel in ons hart. Toen hij de Bijbel ging uitleggen, toen voelden we een brandend gevoel in ons hart. Ik moest denken aan professor dokter Erik Scherder, een van mijn helden op televisie. Misschien ken je hem wel. Ik heb weinig verstand van hoe de hersenen van mensen werken. Misschien heb ik daar de hersens niet voor, dat zou kunnen. Maar als Erik Scherder gaat vertellen over de hersenen, man, dan heb ik gewoon zin om zo'n studie te gaan doen en om het te gaan specialiseren in hersenen. Het is zo boeiend als hij gaat vertellen. Nou, bij Jezus is dat nog een factor groter. Als hij gaat vertellen over zijn eigen woord, ja, dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets in jouw hart. Dan gaat daar een vuur ontstoken worden. Ik dacht er ook aan toen wij uit Maassluis of naar Maassluis wilden komen en ons huis moesten verkopen in Rotterdam. Dan is de overweging van ja, laat je dat door een makelaar doen of doe je het helemaal zelf? Nou, we vonden het slimmer om dat in een soort gedeelde samenwerking te doen. En we hebben eigenlijk alle moeilijke dingen aan de makelaar overgelaten. Maar er was 1 ding waarvan we zeiden, ja, dat kunnen wij denk ik toch zelf het beste. En dat is mensen zelf rondleiden in ons huis. Mensen zelf vertellen over hoe enthousiast we altijd zijn geweest over dat huis. En hoe mooi het is. En eigenlijk is dat wat Jezus doet. Er is niemand die jou beter kan vertellen hoe dat woord van God in elkaar zit dan Jezus zelf. Er is niemand die jouw ogen kan openen dan Jezus zelf door zijn Heilige Geest. En er is niemand die met meer passie over dat woord kan spreken dan Jezus zelf. Want hij is dat woord. Hij woont erin. Ontdek het grote verhaal van de Bijbel. Ontdek dat het over Jezus draait. Dat hij de spil is. En laat je ogen openen door Jezus. En het vierde, het laatste handvat dat is, laat je dan ook in dat verhaal plaatsen. Laat je inpassen in dat verhaal. Begin niet met de vraag van hoe lees ik de Bijbel. Tuurlijk is dat een goede vraag. Die komt ook echt wel aan de orde als je daarmee bezig bent. Maar laat het niet je eerste vraag zijn. Laat jouw eerste vraag zijn, hoe leef ik in de Bijbel? Niet hoe lees ik de Bijbel, maar hoe kan God mij inpassen in zijn grote verhaal? Want dat is het mooie. God wil jou inpassen in zijn grote verhaal. Zoals al die mensen die ik noemde, het zijn er nog veel meer, zo wil God ook jou inpassen in zijn grote verhaal. De Bijbel is een huis om in te wonen en om in te leven. En je kunt daar op verschillende manieren naar kijken. En je kunt ook op verschillende manieren naar God kijken. Maar als ik eventjes als beeld die Bijbel hou, als beeld van een woning om in te wonen. Beeld je even in, als je wil, hoe je naar die woning kijkt. Waar ben jij op dit moment? Ben je foto's aan het bekijken van dat huis? Ben je een wandeling aan het maken in de buurt? En je kijkt van afstand, want je kan niet heel dichtbij komen. Je kijkt hoe dat huis eruit ziet. Beetje nieuwsgierig. Loop je er gewoon achterloos voorbij. Je vindt het niet echt een interessant huis. Ben je er een beetje bekend in dat huis? Ga je wel eens op visite? Of misschien ben je wel iemand die een soort van huurder is, maar die een beetje moeizame verhouding heeft met de huisbaas. En elke keer als iets je niet bevalt, dan ga je klagen bij de huisbaas. Het is zo belangrijk om ook van jezelf te beseffen, hoe sta ik nou ten opzichte van dat huis om in te wonen? Gods verlangen is, en dat zongen we aan het begin van deze dienst, dat het ook voor jou een huis is om in te wonen. Dat je er thuis bent. Dat er geen plek is waar je niet zou mogen komen. Dat je steeds vertrouwder raakt in dat huis. Dat je andere mensen uitnodigt en zegt, kom ook bij ons. Kom eens gewoon kijken in ons huis. God wil dat je thuis bent in zijn huis en in zijn woord. Waar woon je? Hoe sta je ten opzichte van dat huis? En laat jij je inpassen? Wat Jezus zegt tegen de leerlingen, dat vind je in die laatste drie versen die ik las. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige, zegt hij. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Dat is de Heilige Geest. Vieren we met Pinksterfeest over een anderhalve week. 2,5. Maar u blijft u in de stad Jeruzalem totdat u bekleed bent met kracht uit de hoogte. Hè? Totdat de Heilige Geest jou vult. Daar moeten ze dus op wachten. God wil jou vullen met zijn Heilige Geest. Hij wil je kracht geven. Hij wil je thuis laten raken in dit woord. En hij wil je inpassen in zijn verhaal. Om je uit te zenden. Dat is ook wat hij tegen zijn leerlingen zegt. Ik zend jullie uit, want jullie zijn mijn getuigen. En door hen, via hen, zijn wij ook zijn getuigen. En God zendt ons uit. Dat is zijn grote verlangen. En voor de een zal dat betekenen dat je heel erg bezig bent met de verkondiging van dat evangelie. Voor de ander zal het accent misschien meer liggen op de goede dingen die je doet om te zorgen voor andere mensen. Maar als je thuis raakt in dat huis van God, in dat woord van God, en als de geest van God in jou komt, dan wil je ook ingepast worden in dat verhaal. Dan wil je ook uitgezonden worden. Want dan voel je datzelfde brandende hart als die Emmausgangers. Dan voel je de blijdschap van de discipelen, zelfs toen Jezus naar de hemel ging, waar het donderdag over zou gaan. Dan wil jij je in laten passen. En dan wil jij deze wereld intrekken om goed te doen. En wat heeft de wereld dat keihard nodig? Om gezegend te worden. Om mensen te helen in Jezus' naam. Om voor mensen te bidden. Om goed voor ze te zijn. Dat zit allemaal in dat woord. We gaan daar om bidden. En ik nodig je uit om dat met het lied dat we nu gaan zingen, om dat ook biddend te zingen. En aan God te vragen voor het eerst of opnieuw. Laat mij zien wie Christus is in uw woord. En pas mij in uw grote plan. En zend mij uit. Hier ben ik, Heer. Zend mij uit.